Onze hulp en onze verwachting staat vast in de naam des Heren, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt van geslacht tot geslacht en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, willen we deze dienst voortzetten door met elkaar te zingen van Psalm 103 en daarvan het derde vers: Loof hem die u vergunt uw ziels verlangen en goede tot verzading doet ontvangen. We willen met elkaar vanmiddag stilstaan bij Daniël, die niet at van de spijzen van de koning, maar die at van hetgeen aan de Heere hem mocht geven. Psalm 103 en daarvan het derde vers. Zingen we straks na de lezing van de Heilige Wet van God van Psalm 4 en daarvan het vierde vers: Gij hebt mij in het hart meer vreugd gegeven dan anderen smaken in een tijd. Psalm 4 en daarvan het vierde vers. Maar stellen we ons ook deze middag onder de tucht en de belofte van de Heilige Wet des Heren, mag deze wet ook als een tuchtmeester aan ons gegeven worden om ons te drijven in de handen van Christus. Mogen we bovendien leren hoe machtig de Heilige Geest is om ons ook te leren naar deze wet van God door de dankbaarheid te leven. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God die u uit Egypte land uit het diensthuis hebt uitgeleid. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid van degene die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, en gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Amen. We willen vanmiddag Gods heilig woord openen in het Oude Testament. En wel bij de profeet Daniël, waarvan we hoofdstuk 1 lezen, alle 21 versen. Dus de schriftlezing voor deze middag is uit Daniël 1. We lezen vanaf het eerste vers. Waar we lezen hoe Daniël vanuit Jeruzalem aan het Babylonische hof met zijn 3 vrienden terechtkomt. Daniël 1, waar wij Gods heilig en onfeilbaar woord lezen als volgt. In het 3e jaar van het koninkrijk van Jojakim, de koning van Juda, kwam Nebukadnezar, de koning van Babel, te Jeruzalem en belegerde haar. En de Heere gaf Jojakim, de koning van Juda, in zijn hand en een deel van de vaten van het huis van God. En hij bracht ze in het land van Siniar in het huis van zijn God en de vaten bracht hij in het schathuis van zijn God. En de koning zei dat het Aspenas, de overste van zijn kamerlingen, dat hij voorbrengen zou enigen uit de kinderen van Israël, te weten uit het koninklijk zaad en uit de prinsen. Jongelingen aan de welke geen gebrek waren, maar schoon van aangezicht en vernuftig in alle wijsheid en ervaren in wetenschap en kloek van verstand en in de welke bekwaamheid waren om te staan in het paleis van de koning en dat men hen onderwees in de boeken en spraak van de Galdeën. En de koning verordende hun wat men ze dag bij dag geven zou van de stukken van de spijs van de koning en van de wijn van zijn drank. En dat men hen 3 jaren al zo optoog en dat zij ten einde daarvan zouden staan voor het aangezicht van de koning. Onder deze nu waren uit de kinderen van Juda Daniel, Hanania, Misael en Azaria. En de overste van de kamerlingen gaf hun andere namen. En Daniel noemde hij Beltsasar en Hanania Sadrach en Misael Mesach en Azaria Abednego. En hij nam voor in zijn hart dat hij zich niet zou verontreinigen met de stukken van de spijs van de koning, nog met de wijn van zijn drank. Daarom verzocht hij van de overste van de kamerlingen dat hij zich niet mocht verontreinigen. En God gaf Daniel genade en barmhartigheid voor het aangezicht van de overste van de kamerlingen. Want de overste van de kamerlingen zeide tot Daniel, ik vrees mijn heer de koning, die uw lieder spijs en uw lieder drank verordend heeft, dan waarom zou hij uw aangezicht droeviger zien dan die van de jongelingen die in gelijkheid met u zijn? Alzo zoudt gij mijn hoofd bij de koning schuldig maken. Toen zeide Daniel tot Melzar, die de overste van de kamerlingen gesteld had, over Daniel, Hanania, Misael en Azaria, beproef toch uw knechten 10 dagen lang. Men geef ons van het gezaaide te eten en water te drinken. En men zie voor uw aangezicht onze gedaanten en de gedaanten der jongelingen die de stukken van de spijs van de koning eten. En doe met uw knechten naar dat gij zien zult. Toen hoorde hij hen in deze zaak. En hij beproefde ze 10 dagen. Ten einde nu van de 10 dagen zag men dat hun gedaanten schoner waren en zij vetter waren van vlees dan al de jongelingen die de stukken van de spijs des konings aten. Toen geschiedde het dat Melzar de stukken van hun spijs wegnam en ook de wijn hun dranks en hij gaf hun van het gezaaide. Aan deze 4 jongelingen nu gaf God wetenschap en verstand in alle boeken en wijsheid. Maar Daniel gaf hij verstand in allerlei gezichten en dromen. Ten einde nu van de dagen waarvan de koning gezegd had dat men hen zou inbrengen, zo bracht de overste van de kamerlingen in voor het aangezicht van Nebukadnezar. En de koning sprak met hen. Maar er werd uit hen allen niemand gevonden, gelijk Daniel, Hanania, Misael en Azaria, en zij stonden voor het aangezicht van de koning. En in alle zaken van verstandige wijsheid die de koning hun afvroeg, zo vond hij hen 10 maal boven al de tovenaars en sterrenkijkers die in zijn ganse koninkrijk waren. En Daniel bleef tot het eerste jaar van de koning van Kores toe. Tot zover deze schriftlezing. Willen wij nu met elkaar het aangezicht van de Heere onze God zoeken in gebed? Laten we samen bidden. Ja, Heere in de hemel, almachtige God en Vader, zo mag het in deze middagdienst al voor de 3de maal zijn dat wij tot u mogen komen in het gebed. We mochten al beginnen in de consistorie als kerkenraad te bidden of u ons deze middag in de opening van het woord uw zegen en uw Heilige Geest zou willen geven. En daarna hebben we een moment van stilte genomen voordat deze dienst zijn aanvang heeft genomen. Een stilte, Heere, waarin we toch ook mochten belijden dat wij zonder u niets kunnen doen. Dat een dominee zijn preek thuis kan voorbereiden en overdenken. En dat een gemeente dat woord kan horen. Maar dat één ding zo nodig is in het spreken en in het luisteren. Dat is dat uw Heilige Geest als een wind ook door deze gemeente zou mogen heen gaan. Waar uw woord dat nog wel eens vergelijkt met de westenwind die de hof doorwaait. Een koele en een frisse bries die droogte en warmte wegneemt. En die een koelte schenkt waaronder die wijngaard zo goed kan gedijen. Een westenwind die ook de regen aanvoert en de hof bedauwt en verzadigt met vocht, waardoor de vruchten ook mogen groeien. Heren, wat is dat dan ook een heerlijk beeld voor het leven van de gemeente, waar ook wel eens een droge wind doorheen kan gaan. Tijden van geestelijke droogte. Tijden waarin dat vette van uw huis zo weinig gesmaakt wordt. En Heer, als die tijden er zijn, dan is dat niet dankzij u. Dan is dat dankzij onszelf. Hoe moeilijk is het, Heer, ook om in deze tijd onze harten te verheffen tot u die in de hemelen zijt. Hoe moeilijk is het, Heer, om te bedenken dat u de levende bent, de waarachtige bent, de heerlijke bent, de machtige bent en dat u de enige bent. Als we ons ook zo machteloos kunnen voelen, waar tienduizenden door één ramp om het leven komen. Heere, dan belijden wij ook in al deze dingen wat het boek van de psalmen ons ook voorhoudt. Laat af en weet dat ik God ben. Ik zal verhoogd worden onder de heidenen. Ik zal verhoogd worden op de aarde. En Heer, juist ook in deze tijd, nu we het nieuwe jaar zijn ingegaan, waarin er zo'n ramp een jaar achter ons ligt, ook in de kerkelijke nood die er geweest is en die we nog steeds ook zo vaak aan den lijf ondervaren, waar ook zoveel maatschappelijke onrust is. Heere, wilt u ons dan daarin leren dat er maar één fundament is waarop we ons leven kunnen bouwen. Dat we niet kunnen bouwen op geld en goed, dat we niet kunnen bouwen op sterke legers en macht en wetenschap, nog op de goedheid van de mens, geen van deze dingen, Heere. Maar dat er één fundament gelegd is. Jezus Christus en die gekruisigd. En als de winden en de slagregens dan op dit huis neervallen, dan zal het huis kunnen blijven staan. Dan ligt er een fundament onder wat gebouwd is op de rotssteen Jezus Christus. Heer, en dat moeten we nou maar elke dag weer leren. Waar we klein worden, waar we arm worden van geest, waar wij bedelaars worden die niets meer verwachten van onszelf. Maar die door de nood gedreven zijn in uw handen en daar gemerkt hebben dat uw handen zo vol zijn. Dat uw handen zegenend zijn, dat u niet slaat en kastijdt eindeloos, maar dat u als met uw open armen een verloren zoon opwacht en zonder verwijt aanneemt en genade schenkt. Heere, wil ons daar deze middag ook iets van laten proeven. Door ook te geven dat uw Heilige Geest ons dit woord in het hart mag leggen. Dat we het allereerst met ons verstand zouden begrijpen. Maar dat we het ook zouden beamen in een hart wat een zielsverlangen heeft. Daar hebben we net ook van gezongen. Loof hem die u vergunt uw zielsverlangen en goede tot verzading doet ontvangen. Wilt u geven dat we deze middag met verlangen hier zijn opgekomen? Niet met tegenzin of bij gelovigheid of uit gewoonte, maar dat we gekomen zijn met het verlangen om gevoed te worden met dat allerbeste, dat heerlijkste, wat werkelijk tot verzadiging mag worden ontvangen. En laat ons dan met deze middag mogen begrijpen dat deze wereld niet kan verzadigen waar ze zoveel te bieden heeft, maar dat het nooit genoeg is. Dat er één verzadiging is. Dat is de vreugde in Christus. En de vreugde van het geloof. Ziende op het einde van het geloof de zaligheid van de zielen. Heere, wilt u zo voor deze gemeente uittrekken? U weet wat ze nodig heeft. Wilt u haar aan elkaar verbinden waar deze gemeente uit verschillende delen bestaat? Dat zij één mag worden ook in de kerkenraad. Wilt u ook deze broeders alle wijsheid geven die ze nodig hebben. Dat zo deze gemeente geleid en gewijd mag worden in de grazige weiden van uw onfeilbaar woord. Neem daartoe ook vanmiddag al het zondige uit ons midden weg. Wilt u dat genadig bedekken en verzoenen door het bloed van Christus. Geven dat we met elkaar onder een gezegende dienst mogen zijn. Ook voor hen die later deze dienst met ons meeluisteren via de cassette recorder. Heere, dat u ook daar in de huisgezinnen nog uw vrede mag neerleggen, ook waar wel eens eenzaamheid en stilte kan zijn. En waar soms ook de dagen lang kunnen duren, dat dan ook deze dienst die ze met ons meeluisteren iets van die eenzaamheid mag wegbrengen. En dat ze ook door deze en andere diensten bemoedigd zouden mogen worden en dat ze verder kunnen, ook in het leven met alles wat het soms ook brengt, in alle verborgen nood en alle zichtbare nood, maar ook in de blijde dagen leer ons onder alles het van u te verwachten. Heere, zo bidden wij u dat om Christus wil, uit genade. Amen. Gemeente, er is nu de gelegenheid om uw liefdegaven te geven. De eerste collecte voor deze middag is bestemd voor de diaconie, de tweede voor de kerkvoogdij. En de derde collecte is een extra collecte bestemd voor het solidariteitsfonds. Deze afdrachtscollecte zal in zijn geheel worden afgedragen aan het landelijk solidariteitsfonds. Van harte in uw liefde aanbevolen. Dan wordt u nog verder meegedeeld dat zo de Heer wil en wij leven volgende week zondag de extra collecte bestemd is voor het bouwfonds. En de diaconiecollecte van Deo Vlente zondag 9 januari zal bestemd worden voor de hulp aan de slachtoffers van de aardbevingsramp in Azië. Ook die collecte van harte in uw liefde aanbevolen. Tot zover deze afkondigingen. Nu dus de gelegenheid om uw liefdegaven te geven, waarna wij met elkaar willen zingen als voorbereiding op de prediking van Psalm 1 en daarvan het eerste, tweede en vierde vers. Psalm 1, vers 1, 2 en 4. Zingen wij straks gemeente als antwoord op de prediking van Psalm 119. Psalm 119 en daarvan vers 19 en 20. Dus straks Psalm 119, vers 19 en 20. De tekst voor de prediking van deze middag is uit Daniël 1, vers 12 en 13. Waar we lezen dat Daniël spreekt tot Melsar: beproef toch uw knechten 10 dagen lang en men geve ons van het gezaaide te eten en water te drinken en men zie voor uw aangezicht onze gedaanten en de gedaante van de jongelingen die de stukken van de spijs des konings eten en doe met uw knechten naar dat gij zien zult. Gemeente jongelui, er is in onze tekst van vanmiddag heel duidelijk sprake van een test. Een test die door Daniël wordt voorgesteld aan Aspenas, de overste van de kamerlingen, en aan Melsar. Het is een test waarbij Daniël iets wil bewijzen. En bij ons willen wij bij een test of bij een weddenschap altijd maar onszelf bewijzen. Nou, Daniël heeft er in ons hoofdstuk niet de behoefte aan om zichzelf te bewijzen, maar Daniël wil wel iets anders bewijzen. Daniël wil hier aan Melsar bewijzen dat degenen die leven met de Heere, degenen die leven naar de geboden van de Heere, dat deze het heerlijkste en dat deze het meest volle leven mogen kennen. Niet alleen omdat het einde van het geloof is de zaligheid van de zielen, maar ook al omdat het leven van het geloof zelf een zaligheid is. Het leven met de Heere is het beste leven. En dat zou je gemeente niet meteen in het eerste hoofdstuk zeggen. Want als we nou zo die geschiedenis beginnen te lezen, dan heeft het er al een schijn van dat Daniël er veel beter aan zou doen om die weg van de Heere maar niet te gaan. Want het volgen van de Heere, het gaan in de lijn van de geboden van de Heere, lijkt voor Daniël en zijn 3 vrienden alleen maar onheil en ellende te betekenen. Maar Daniël is ervan overtuigd dat de Heere hem niet beschaamd zal maken. En Daniël durft de test van het geloof aan. Nou, laten we dan vanmiddag deze test stilstaan vanuit 3 gedachten. In de eerste plaats de achtergrond van deze test. In de tweede plaats de uitkomst van deze test. En in de derde plaats de overtuiging achter deze test. Dus de achtergrond ervan, de uitkomst ervan en de overtuiging daarachter. De eerste gedachte van vanmiddag. De achtergrond van deze test. Gemeente jongelui, we zijn in het Oude Testament aangekomen in de profetie van Daniël aan het hof van koning Nebukadnezar. En Nebukadnezar is een machtig mens. Hij is een oppermachtige koning. Het is een koning die al allerhande andere koninkrijken heeft overwonnen. En ook tenslotte Juda heeft belegerd, de stad Jeruzalem uiteindelijk ook volgens onze tekst heeft overwonnen. Een geweldig ingrijpend geest in de geschiedenis van het Joodse volk. En als we iets van dat gebeuren met onze eigen ogen gezien hadden, hadden we daar in de allereerste plaats iets gezien van die sterke, indrukwekkende, heldhaftige legers van koning Nebukadnezar. Maar als we daar doorheen hadden gekeken, hadden we uiteindelijk gezien dat niet die machtige legers er de aanleiding van zijn dat Jeruzalem belegerd en overwonnen werd. Maar daarachter zien we de macht van de Heere zelf. En Daniël legt er ook de vinger bij. En de Heere gaf Jojakim, de koning van Juda, in zijn hand en een deel van de vaten van het huis van God. Daniel zegt, de Heere is aan het werk geweest. Het is de Heere die zijn eigen woord waar maakt. Welk woord is dat? Dat is het woord uit 2 Koningen 20, waar de Heere tegen Hiskia had gezegd, die tegen de Heere gezondigd had, waar de Heere zegt dat zijn zonen hovelingen zullen worden in het paleis van de koning van Babel. Nou, dat wordt nou hier precies in het eerste hoofdstuk van Daniel bewezen. Je kunt de Heere niet eindeloos voor de voeten lopen. Die God verlaat heeft smart op smart te vrezen. En zo zijn die Joden als ballingen, de inwoners van Jeruzalem als ballingen aangekomen daar in Babel na een lange reis. En dan wordt de aandacht verschoven naar het hof. Het paleis van koning Nebukadnezar. En we zien daar in Daniel 1 dat koning Nebukadnezar de kennis van deze volken wil gebruiken. Koning Nebukadnezar is niet zo eigenwijs dat hij meent dat wijzen alleen uit Babel kunnen komen met een Chaldeese achtergrond. Dat alleen daar de wijze mannen gevonden worden. Nee, koning Nebukadnezar laat ook onder die ballingen zoeken naar wijze mensen. Naar jongelingen van koninklijk zaad en uit de prinsen. Jongelingen, vers 4, aan wie geen enkel gebrek is, maar die schoon zijn van aangezicht en die vernuftig zijn in de wijsheid en ervaren in de wetenschap en kloek van verstand. Nou, het is geen onverstandige koning. Want als hij zo uit al die verschillende groeperingen van de wijze prinsen haalt, zal zijn aanzien alleen maar groter worden. En bovendien kan koning Nebukadnezar ook goed alle wijsheid uit die verschillende bevolkingsgroepen gebruiken. Hij is immers verantwoordelijk voor het bestuur van een zeer groot rijk. Het is een man, koning Nebukadnezar, die van alle kanten goed geleerd wil worden, die breed georiënteerd is. En ik proef er nog een motivatie achter. Want we moeten er goed op letten dat daar in Babel, dat je daar een multiculturele samenleving vindt. En dat is niet per definitie nou zo stabiel, maar eerder instabiel. Koning Nebukadnezar begrijpt ook wel dat er niet zoveel voor nodig is, of er komt onrust in Babel onder die verschillende etnische groeperingen. Hij wil, om het maar in onze woorden te zeggen, de boel graag bij elkaar houden. En daarom ook heel verstandig dat hij jongelingen uit al die verschillende etnische groepen laat komen. Mensen die bij hun eigen volk in aanzien staan uit het koninklijke zaad van de prinsen. En deze mensen die aan zijn hof zullen komen, zullen feeling hebben met hun eigen etnische achterban. En zo hoopt, denk ik, ook koning Nebukadnezar opstand te voorkomen onder die verschillende bevolkingsgroepen. Straks zal hij mensen hebben aan het hof die hem het een en ander verschuldigd zijn. Het is immers koning Nebukadnezar die deze jonge mannen uit hun lage staat van ballingschap verhoogd heeft, aan het hof geplaatst heeft, waardoor het mannen worden van aanzien, en deze jongelingen zullen toch zeker loyaal zijn aan koning Nebukadnezar. En zo heeft hij de vrede in het rijk waar hij naar zoekt, stabiliteit en rust in het land. En zo zien we dat Daniel, Hanania, Misael en Azaria verschijnen aan het hof van koning Nebukadnezar. Zij zijn aangewezen, uitverkoren door Aspenas, de overste van de kamerlingen van koning Nebukadnezar, om die welgestelde posities aan het hof in te nemen. En natuurlijk moet er daarvoor eerst één ding gebeuren. Deze jongelingen zullen eerst moeten inburgeren. Voordat deze vier jongelingen onder ogen van de koning zullen kunnen komen, zullen ze eerst een gedegen inburgeringscursus krijgen van 3 jaar. En die 3 jaar zal gebruikt worden om hen de gewoontes en de taal van de Chaldeeën bij te brengen. Vers 4 lees ik ook dat zij onderwezen werden in de boeken en in de spraak van de Chaldeeën. En nou lees ik nergens dat Daniël en zijn 3 vrienden daarin tegenstribbelen. Daniël, Hanania, Mishael en Azaria zonderen zich niet af in het Joodse ghetto, maar ze komen. En let wel op, dat is niet de meest gemakkelijke plaats voor deze Joodse jongens om te zijn. Daar in Babel kennen ze niet zoals bij ons de scheiding tussen kerk en staat. Nee, godsdienst is politiek en politiek is godsdienst. Paleis en tempel zijn nauw met elkaar verbonden. En dat zullen we later ook daar zien bij Daniël, dat hij volop in aanraking zal komen met tovenaars, met waarzeggers, met sterrenkijkers, met astrologen, met het hele occulte pantheon bij elkaar. Maar Daniël is waar hij moet zijn. Hij zegt niet, hier horen wij niet thuis. Nee, ze staan midden in de wereld. En ondertussen zijn wel even snel zonder hun eigen toestemming hun namen veranderd. En daarachter zien we ook de bedoeling dat deze Joodse jongens steeds meer hun eigen culturele bagage moeten kwijtraken, hun identiteit gaan verspelen. En dan gebeurt er nog iets. Dan wordt daar hen aan het hof van koning Nebukadnezar voedsel aangereikt, wat aan de afgoden is gewijd. En dan komt het erop aan. 4 Joodse jongens, die wel in de wereld zijn, maar die niet van de wereld mogen zijn. En deze 4 jonge vrienden zijn niet van de wereld. Ze zijn niet van koning Nebukadnezar en ze zeggen, we kunnen het niet helpen, maar tot hiertoe en niet verder. Ze zullen van het vlees en de wijn van het paleis niet nemen en daarmee is het probleem ontstaan. Dat is de achtergrond van deze test. Dan de uitkomst van deze test. Dus de koning vraagt het onmogelijke van Daniël, Hanania, Mishael en Azaria. En Daniël en zijn 3 vrienden zeggen niet, nou wordt het spannend, nou wordt het moeilijk, nee, wat zeggen ze, we staan voor de onmogelijkheid. Hier staan wij, wij kunnen niet anders. Daarmee is de impasse een feit. En Daniël doorbreekt het. Daniël gaat maar eens praten met Melsar. Hij zegt, beproef toch uw knechten 10 dagen lang. Geef ons van het gezaaide te eten, geef ons water te drinken. En ga dan maar zien welke gedaante van welke jongelingen schoner is. En doe met uw knechten naar dat gezien zult. Nou jongelui, dat heeft alles weg van een competitie. 2 partijen die met elkaar de strijd zullen aanbinden. Aan de ene kant zien we de jongelingen en de prinsen aan het hof, zullen er ook Joodse jongens tussen gezeten hebben. En aan de andere kant zien we Daniël, Hanania, Mishael en Azaria. En de ene groep zal rustig van alle vette spijzen eten en van de wijn drinken die de koning aan hen voorzet. En Daniël en zijn 3 vrienden zullen alleen maar eten wat zij van de Heere mogen eten. En wie zal nou in deze competitie het beste gedijen? Nou, we weten het antwoord. Daniël en de zijnen. De gemeente, dat heeft ons iets te leren. Dat leert ons dat het leven met de Heere het betere leven is. Dat leert ons de waarheid, de goddelijke waarheid, dat het leven met Gods geboden veel rijker is en veel dieper gaat dan het andere leven. Want in die tekst die Daniël voorstelt aan Melsar, lezen we dat deze tekst een hele wonderlijke uitkomst heeft. Daniël en zijn drie vrienden worden innerlijk gezegend. Vers 17 lees ik dat zij wijs worden in wetenschap en verstand in alle boeken, maar aan Daniël geeft de Heere verstand in allerlei gezichten en dromen. Maar het is niet alleen maar innerlijk, hier in wijsheid in het hoofd. Het is zelfs dat Daniël en zijn drie vrienden gezegend wordt aan hun uiterlijk. Na die 10 dagen blijkt dat hun gedaante schoner is en dat zij vetter zijn van vlees dan al die andere jongelingen die het beste te eten hebben gekregen. En wat maakt nou het verschil tussen die jongens en tussen die jongens? Nou, het verschil is niet het dieet van Daniël. Even tussen haakjes, nou is het helemaal niet onbelangrijk wat en hoe wij eten. Maar we begrijpen vanmiddag wel dat er in dit tekstgedeelte niet een pleidooi ligt om voortaan maar vegetarisch te eten. Nee, wat het verschil maakt, is dat de Heere, zo lees ik in vers 9, dat de Heere genade en barmhartigheid geeft aan Daniël en aan zijn vrienden. Wat nou het verschil maakt tussen die jongelingen die alles eten en die jongens die alleen maar eten van wat de Heere aan hen voorschotelt. Verschil wat de Heer Jezus ook aangeeft in Matthäus 4. Dat een mens niet alleen bij brood zal leven. Een mens leeft uiteindelijk niet van vlees en van wijn en van de heerlijkste spijzen van deze wereld. Maar de mens eet, zegt Jezus Christus bij alle woord, dat door de mond van God uitgaat. Het ware leven is het leven van het woord wat uit Gods mond uitgaat. En dat heeft Daniël samen met zijn vrienden in deze 10 dagen bewezen. En daar kunnen we, gemeente, ook de toepassing maken naar onszelf. Want wij leven onder dezelfde test als Daniël. Daniël heeft 10 dagen onder deze test geleefd. Wij, gemeente Jongelui, leven elke dag van ons leven onder deze test van Daniël. De vraag van ons leven is of de Heere ons in Christus genadig is geweest. De vraag van ons leven is of de Heere ons zo genadig in Christus is geweest dat het ook aan ons gebleken is. Is in ons leven gebleken dat het geestelijke leven het beste leven is. Zoals Daniël het aan zichzelf mocht zien, mochten we het aan onszelf zien. Dat het leven met de Heere het goede leven is. En zoals Aspinas het zag aan Daniël, zoals Melsar het zag aan Daniël, zoals koning Nebukadnezar het zag aan Daniël, heeft de wereld dat aan ons gezien? Dat onze gedaante vrolijker was dan de gedaante van deze wereld. Is er iets aan ons leven wat de wereld mist en wat haar zou kunnen verwekken tot jaloersheid? Is de genade en de waarheid van Jezus Christus zichtbaar in ons leven bewezen? Hebben we geleefd bij Gods vriendelijk aangezicht, wat vrolijkheid heeft en licht voor alle oprechte harten? Is er in ons in de uitkomst van die test een vreugdevolle geest geweest die zich verheugde in de heerlijkste genade van Jezus Christus en die gekruisigd? Of om het te vragen met de woorden van de Heer Jezus zelf, heeft ons licht geschenen voor de mensen dat zij onze goede werken mochten zien? En hebben ze daardoor de Vader die in de hemelen is mogen verheerlijken? Bij Daniël was dat zo. Zijn gedaante was niet droevig. Na de spijze die uit de mond van de Heer uitging. Maar zijn gedaante was schoner en zijn vlees was vetter dan het vlees van al die andere jongelingen die van de stukken van de koning genomen hadden. Dat is de tweede gedachte, de uitkomst van deze test. Dan de derde gedachte. De overtuiging achter deze test. Want gemeente, er is wel het een en ander aan de uitslag van deze test vooraf gegaan. Waardoor is het nou dat de gedaante van Daniël en zijn drie vrienden schoner is dan de gedaante van die andere jongelingen? Ja, dat is, zeggen we net, dat hebben we net ook gehoord, dat is omdat de Heere genade en barmhartigheid aan Daniël gaf. Ja, maar daar ging nog iets aan vooraf. Het feit dat de gedaante van Daniël, van Hanania, Misael en Azaria schoner was, had er niet mee te maken dat Daniël stiekem wat cosmetische middelen uit Jeruzalem had meegesmokkeld en die 's avonds als die op bed lag even stiekem op zijn gezicht smeerde. Nee, het feit dat de gedaante van Daniël schoner is vanwege de overtuiging van Daniël. En dat lezen we van die overtuiging in het 8e vers. En daar zien we ook wat de Heere nou in het leven van deze jongen gedaan heeft. Daniël nu nam voor in zijn hart dat hij zich niet zou verontreinigen met de stukken van de spijs van de koning. Het feit dat Daniël beter gedijt dan al die andere jongens is vanwege de overtuiging van zijn hart. Dat Daniël uiteindelijk als er op aankomt onbuigzaam is, vasthoudend is geweest. Het is nog maar een jongeling, hoe oud zou die geweest zijn? 14 jaar, 15 jaar, 16 jaar oud. Maar Daniël, hoe jong die ook is, hij weet wat hij wil. Daniël wil rein blijven voor zijn Heere. En let op, dat is niet vanuit de slaafse gehoorzaamheid geweest. Nou ja, we zijn nou eenmaal Joden en Joden hebben bepaalde dingen geleerd. Die leven op een bepaalde wijze. Zo zijn we geboren, zo willen we sterven. Nee, Daniël heeft die overtuiging niet met een lang gezicht en doet dat niet met tegenzin. Maar je merkt dat Daniël dat doet op een vasthoudende, maar ook op een hartelijke wijze. Eigenlijk hoor je in zijn leven op de achtergrond David zingen: hoe lief heb ik uw wet, zij is mijn vermaking de ganse dag. En vanuit die overtuiging van zijn hart mag Daniël het voortouw nemen bij zijn drie vrienden. Jonge vrienden, wat is dat een genade als je zo'n vriend als Daniël mag hebben. En ik zie zo voor me dat Daniël de drie vrienden apart neemt. En dat Daniël dat tegen zijn drie vrienden zegt: niet, nou jongens, we zien wel hoe ver we komen. Laten we maar eens proberen Joods te blijven. En Daniël zegt ook niet tegen zijn drie vrienden: nou, de Heer heeft ons in de steek gelaten, want hier zijn we in ballingschap, we zijn alles kwijt en daar ligt Jeruzalem en hier ligt Babel. Laten wij maar doen als de Galdeën. Nee, als de verleiding komt, de verzoeking om van die weg van de Heer af te gaan, zegt Daniël: jongens, wat jullie betreft weet ik niet, maar ik kan er niet in mee. Daniël kan het niet, omwille van de Heer. Let op, dat is niet makkelijk geweest. Stel dat nou eens voor, Daniel, zo'n jongen van een jaar of 14. Hoe kwetsbaar die is. En Daniel weet ook best wel dat er maar dat hoeft te gebeuren, of hij zal zich de woede van de koning Nebukadnezar op de hals halen. Jongen, wie denk je wel niet dat je bent? Je bent nog maar een jochie van 14. Je bent nog niet eens droog achter de oren. Heb ik je verheven naar een belangrijke positie? Je krijgt alle kansen in het leven. Ga je ze nou zo weggooien? Bovendien lees ik in mijn tekst dat Daniel Aspenas, en let op, hij moet het juist ook van Aspenas hebben, dat hij ook Aspenas ernstig in verlegenheid brengt en zegt, jongen, wat wil je nou? Als Daniel zijn moeite bekend maakt, zijn onmogelijkheid bekend maakt, dan zegt Aspenas ook, ik vrees toch mijn heer de koning, Nebukadnezar, want hij heeft u deze spijs verordend. En als u van die andere spijs zou eten, water om te drinken en van het gezaaide van het veld, dan zou uw aangezicht droeviger zijn dan die van de andere jongelingen die in gelijkheid met u zijn. En dan zoudt gij mijn hoofd bij de koning schuldig maken. Daniel, wat jij wil, dat gaat me mijn hoofd kosten. En bovendien, jongelui, stel ik me zo voor dat Daniel daar met zijn drie vrienden zit in de eetzaal in het paleis van koning Nebukadnezar. En dan wordt daar die heerlijke schotel na schotel binnengedragen. En het ruikt zo lekker. Dat heerlijke gekruide vlees. Die heerlijke geur die uit de wijnkelken omhoog komt. Jongens die vanuit de ballingschap zijn weggeroofd. En heus niet onder de meest beste omstandigheden geleefd en gegeten hebben. Dat eten is werkelijk heerlijker dan dat ze ooit gekend hebben. Maar Daniel had iets voorgenomen in zijn hart. Gemeente jongelui, zijn wij ons nou bewust dat wij onder dezelfde verzoekingen leven als Daniel? Hebben wij nou dat onderscheidingsvermogen wat van de Heere is en wat niet van de Heere is? En natuurlijk zit het dan niet vast op het eten. Sinds dat Petrus dat laken uit de hemel zag komen, mogen we alles weten wat eten wat de Heer op deze aarde gegeven heeft. Maar waar het voor ons wel op vaststaat, zijn de verzoekingen van de wereld. Daniel moest de gewoontes overnemen van de Galdeën. En onze tijd vraagt dat wij haar gewoontes overnemen. De geest van de tijd die vat op ons wil krijgen. De geest van de tijd die ons de schone gestalte van Christus wil afnemen. En de heerlijke genade wil ontroven. En de wereld nodigt ons aan haar tafel. En dat is geen karige tafel die daar gedekt is. Het is een tafel die in alle opzichten rijk gedekt is. De heerlijkste gangen worden aan ons voorgehouden. Ja, neem er nou van. Het is zo lekker, het is zo goed voor je. Dit moet je gezien hebben. Dat moet je gehoord hebben. Dit moet je gelezen hebben. Daar moet je aan mee hebben gedaan. Dit nieuwste moet je gekocht hebben. Zo moet je je kleden. Daar moet je eens geweest zijn. En dit kun je niet meer vinden. De wereld vraagt aan ons dat we zouden meetellen. Dat we zouden meedoen. En dat we ons zouden laten meezuigen in de vaart van de cultuur. En dat is de inburgeringscursus die ons wordt aangeboden. En hebben wij nou met Daniel gezien dat wij deze dingen niet nodig hebben en aan deze inburgeringscursus niet kunnen meedoen? Hebben wij nou begrepen dat het leven met de Heere het beste leven is? En Aspenas, een man van de wereld, die begrijpt het niet. Aspenas is verwonderd. En zegt tegen Daniel, als jullie alleen maar van het gezaaide eten en water te drinken krijgen, dan zal jullie aangezichten droeviger zijn. Want deze spijze is de beste spijze. En zegt je, als ik thuis kom bij mijn vrouw, dan heb ik zo lekker gegeten, dan zeg ik tegen mijn vrouw, nou daar knapt een mens nou zo van op. En dat is precies wat de wereld zegt. Ja, als je nou op een Bijbelse manier wil leven, daar word je toch alleen maar ziekneurig van. Deze spijze van de wereld is zo'n goede spijze, daar knapt een mens nou werkelijk van op. Maar Daniël kent een betere spijze. Daniël weigert de koninklijke spijze. En Daniël neemt die andere koninklijke en heerlijke spijze die de Heere aan hem geeft. Zijn wij nou op diezelfde wijze vreemdelingen geworden in deze wereld? Mogen wij nou met Paulus zeggen dat onze wandel niet is op de aarde, maar dat de wandel van ons hart is in de hemelen, van waar wij ook onze Heere Jezus Christus verwachten? Verwachten wij het niet van al die dingen die de wereld ons netjes op haar schotels aanbiedt, of verwachten wij het van die stad die fundamenten heeft, welker kunstenaar en bouwmeester God is? Verwachten wij het niet van de wereld, maar verwachten wij het van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft en die zijn eigen zoon gezonden heeft in het vlees tot de zijnen? Daniël nu nam voor in zijn hart. Gemeente, het is dan belangrijk dat wij met Daniël bij elkaar houden wat bij elkaar hoort. Hoofd en hart. Allereerst hield Daniël zijn hoofd koel. Daniël wist wat de Heere van hem vroeg. Het was niet, jongelui, dat Daniël een vaag idee had over wat nou wel rein was en wat niet rein was. Oh ja, hoe zat dat ook alweer in elkaar? Nee, Daniël kent het woord van God. Daniël weet wat van de Heere is en wat van de wereld is. Daniël weet wat aards en vleeselijk is en hij weet wat geestelijk is. Maar het is niet alleen maar hier. Maar het is ook hier dat hij het weet. En Daniël houdt ook zijn hart erbij. Hij nam voor in zijn hart. O jongelui gemeente, het is niet genoeg als we ons maar houden aan de kerkelijke regeltjes die ons worden voorgeschreven. Daar red je het niet mee. En daar zul je niet de verzoekingen mee kunnen weerstaan, maar het gaat om de overtuiging van een hart wat verlicht is door de drie enige God, een hart wat verlicht is door de Heilige Geest. Daniël nam dit alles voor in zijn hart, omdat hij wist dat het leven met de Heere het betere leven was. En om die overtuiging gaat het. Zijn wij er diep in onze ziel van overtuigd? Het leven met de Heere het beste leven is. Dat kan toch ook niet anders. Het Bijbels getuigenis vertelt ons, een kind van God is als een rank. En wat is er nou een rank zonder dat hij aan de wijnstok verbonden is? Een rank zonder wijnstok is niet het betere leven, maar is het leven wat afgesneden is. Is het leven wat vruchteloos is. Die rank moet aan de wijnstok verbonden worden, zodat de sappen van de wijnstok naar die ranken kunnen uitgaan. De Bijbel tekent het geestelijke leven als een boom, een mens die geplant is. Nou, waar wordt een boom nou geplant? Niet midden in de woestijn, want daar zal die verdorren en verdrogen. Nee, die boom moet geplant worden aan de waterstromen in vette grond, opdat hij zijn vrucht geeft op zijn tijd en zijn loof verwelkt niet, maar alles wat hij doet zal gelukken. De Bijbel omschrijft het geestelijke leven als: Hij die uw jeugd vernieuwt als een arend. Het geestelijke leven is het betere leven. Wat is dan het betere leven? Betekent dat dan dat de omstandigheden in je leven geweldig zullen worden, dat je leven soepel en vlekkeloos gaat verlopen? Nee, dan hoef je alleen maar te kijken naar het leven van Daniël. Dat is geen soepel en vlekkeloos leven geweest. Hij is weggevoerd uit zijn geliefde vaderland. Zijn vrienden worden in een vurige oven geworpen. Later zal hij zelf in de leeuwenkuil worden geworpen. Maar het geheim van Daniël is dat hij uiteindelijk niet ten diepste afhankelijk is van de omstandigheden. Hij groeit zelfs op in ramp en tegenspoed. Het gaat hem wel, het gelukt hem wat hij doet. Dat is de veerkracht van het geestelijke leven van Daniël. De gemeente, mag dat ons nou ten troost zijn. Dat het uiteindelijk in het leven niet aankomt op omstandigheden, maar op het nauwe en het tere leven met de Heer. En zo wordt Daniël getest. En als wij getest worden, hebben wij dan ook die geestelijke veerkracht van Daniël, dat ook onder druk, ook onder zorg, ik geen ander leven zou kennen, geen beter leven zou kennen dan het leven met de Heer. En dan is er werkelijk een geestelijk floreren, dat er een glans aan het leven wordt toegevoegd. En als we nou zo ons eigen leven nagaan, mogen we dan, gemeente, met Psalm 1 sierlijk pronken, niet met onszelf, maar mogen we sierlijk pronken met onverwelkte bladeren. Mogen we in ons leven pronken met de genade van Jezus Christus. En als we op die wijze pronken, dan gaan we niet met uitgestreken gezichten door het leven. Alsof er een strijkijzer over ons gezicht is gegaan, die iedere heerlijke tinteling uit dat gezicht heeft weggestreken. Dan kan het toch niet zijn in dit leven met Daniël, waar zijn gedaante zo schoon werd, dan kan het toch niet zijn dat in het leven met de genade van Christus wij een somberheid onze dagen zouden slijten, of de bitterheid de gelegenheid zouden geven om onze harten te verzieken. Dan is er vrolijkheid. Dan is er licht. Dan is er genade. Dan is er rijkdom. Dan is er de verwondering van Simeon, die zijn leven vervuld vond toen hij dat kind mocht vasthouden. En wat zegt hij? Mijn ogen. En hij zegt niet somber met een lang gezicht. Hij zegt: mijn ogen hebben de heerlijkheid, uw zaligheid gezien, die gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volken. En dan gaat hij jubelen, dan gaat zijn aangezicht blinken als de zon, een licht tot verlichting van de heidenen en tot heerlijkheid van uw volk Israël. In het leven met de Heere is er een innerlijke glans en een uiterlijke glans. Dan zal Gods goedertierenheid ons overkomen naar zijn beloftenissen. Amen. Zullen we danken en bidden. Ja, Heere, in de hemel, zo ging het ten diepste vanmiddag over de vraag of we in Christus zijn of buiten Christus zijn. Ach, Heer, en als we buiten Christus zijn, kunnen we nog een hele tijd volhouden. Met de maaltijd die ons door de wereld wordt voorgeschoteld. En kunnen we het ook best nog even uithouden in de kerk. Maar dan is ons ook vanmiddag verkondigd wat het leven is in Christus. Zo anders. Zoveel rijker. En zoveel beter. Dan hebben we ook gezongen dat dat een leven is waarin het hart verlevendigd wordt. Dat het een weg is die vreugde verschaft en een blijde hoop geeft. Dat er in dat hart lust is tot uw bevel en dat er kracht en leven in mij rees. En nou is er, Heere, geen mens die dat kan putten uit zichzelf. En dan is het ook zo wonderlijk dat aan het einde van deze regels en deze psalm ook wordt gezongen wil die door uw gerechtigheid verwekken. En dan, Heere, komen we weer uit bij diegene die de gerechtigheid verwekt heeft. Jezus Christus. Hij is degene die deze werkelijkheid kan schenken, die mij doet smaken, dat er het leven met u en door u het enige en het ware leven is. O Heer, wil zo ook nog in deze tijd zulke getuigenissen geven van deze rijkdom van Christus, van zijn heerlijkheid. En zoals Petrus dan ook spreekt van de onuitsprekelijke vreugde van het geloof, wil uw eigen naam verheerlijken. Ook in deze gemeente, dat het aan haar gezien mag worden dat u de levende bent. Dat u de Zoon, de enige geborene bent. Heere, dat zo ook die prediking ook in deze gemeente ten leven mag wekken. Geef zo verder nog een goede zondag, ook als later vandaag nog weer bij elkaar gekomen mag worden. Wilt u ook daar dan alles geven wat nodig is? Wilt u met ons meegaan naar huis? En in het jaar wat voor ons ligt, Heer, ons bewaren voor een onverzoende dood. Zo bidden wij u dat om Christus wil, uit genade. Amen. Zingen we tot slot, gemeente, van Psalm 16. En daarvan het derde en ook het vierde vers, Psalm 16, vers 3 en vers 4. treft dan uw harten tot God en ontvangt en draagt mee de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.